Hoi, gezellig dat je luistert naar de podcast Maar Kan Zo Koken, waarin ik samen ga koken met de ingrediënten taboes, vooroordelen en andere misverstanden. Hoi, mijn naam is Suzanne en welkom bij deze podcast. Vandaag zit ik met Amber aan tafel. Amber, stel je eens voor.
Oké, ik ben Amber, ik ben 22. Ik ben net afgestudeerd van St. Joost, de Kunstacademie in Den Bosch. En mijn lievelingskleur is roze.
Cute. Oké, nou, dat was Amber. Ze is nog niet weg, maar... vandaag gaan wij een podcast maken. Maar voordat we beginnen over het onderwerp, heb ik weer het doosje met de kaartjes liggen hier, met de dilemma's erop.
Je verwacht suiker altijd met zout, of je moet altijd een halfje... Haffeltje? Is dat wel?
Ja, is dat? Nee. We hebben het eens een keer gehad. Maar een haffeltje, okay. Dat is...
Ik ben een Limburger, ik ken deze woorden niet.
Haffeltje is een beetje, ik weet niet of dat...
Weet je wat mijn lievelings Limburgse woord is? Nou. Schavelen. Dat is zeg maar, als je zo door bed bijvoorbeeld bent het kruipen, mij in het schavelen.
Echt?
Ja, of als je veel beweegt s'nacht, heb je veel geschaveld.
Ja. Dat klinkt bijna Duits.
Ja.
Oh, dat is... Hoezo, er is ook geen ander woord voor.
Ja, nee, je weet ook niet, ik weet ook nooit hoe ik dat in het Nederlands moet noemen.
Kruipen?
Nee, maar het is niet echt kruipen. Het is meer zo woelen of zo. Maar bewegen,
oh ja, woelen.
Ja, maar woelen, nou, het is ook wel niet echt woelen. I love Limburgs. Na elke hap of slok slaak je in zucht van genot. Of je moet een naaktfoto van jezelf ophangen in de entry van je huis. Ik haat wel echt mensen die geluid maken met eten en zo. Maar naaktfoto is wel next level. Oh, ik vind het echt zo irritant als mensen dat doen. Ja, mensen die hard ademen en zo.
Ja.
Wat?
Maar een naaktfoto in je huis?
Is wel echt next level. Maar aan de andere kant, in mijn huis gewoon wel alleen mensen die, ja. En op zich leren dan ook wel een hele... loven van je body.
Het kan
misschien
ook een hele mooie foto zijn. Het hoeft niet met een flits.
Misschien is dat wel
het kan
best
wel artistieke, ja, mooie naaktfoto, ja, zijn. En niet dat,
ja,
je
want
zelf
ik vind
neemt
dat geluid maken wel echt heel irritant.
Ja, maar ook gewoon elke slok, hè. Ja. Niet dat je aan het einde van je glas, gewoon elke slok.
Oké, hang maar een naaktfoto van mij op.
Oké, is goed. Nee, <kom. laughs> Oké, ja. Dilemma is gesolved. Amber, jij bent afgestudeerd bij... St. Joost.
Ik studeer grafisch ruimtelijk en ik focus me op onderwerpen met betrekking tot de geestelijke gezondheidszorg. Omdat ik geloof dat kunst daar gewoon nog heel veel in kan betekenen. En omdat daar nu heel veel dingen plat en droog zijn en ik denk dat juist op alternatieve manieren daar beter aandacht voor kunt vragen. En mijn afstuderen, dat ging over diagnoses en dan heb ik een onderzoek gedaan naar diagnoses en uiteindelijk heb ik me gefocust op het te snel stellen van diagnoses.
Ja. Yeah. Dat is super goed en interessant. En daarom dachten wij, hey, kom, we gaan hierover praten in een podcast.
Nou, het probleem is dat zonder diagnose heb je geen recht op zorg. Eigenlijk heel kort door de bocht. Kort door de bocht gezegd, heb je zonder diagnose geen recht op zorg. Wat dus betekent dat zodra je hulp gaat zoeken, er verplicht diagnoses op jou moeten worden geplakt. Maar dat betekent dat na één gesprek eigenlijk een diagnose nodig hebt, alleen maar om jouw zorgvergoed te krijgen. Terwijl, hoe goed kun je jouw probleem in één gesprek laten zien? En hoe goed kan iemand dat überhaupt zien? En daar gaat het dus heel vaak mis, dat mensen daardoor verkeerde diagnoses krijgen.
Ja, dus stel, ik heb hulp nodig voor een mentaal probleem. En dan ga je naar je huisarts en zeg je, hoi, ik wil hiervoor...
Ja, eigenlijk moet de huisarts al meteen... voorlopige diagnoses stellen, omdat je anders niet doorverwezen mag worden.
Oké, dus de huisarts geeft
ja, volgens mij, nu ben ik echt te twijfelen, ik wil niet dadelijk iets verkeerd zeggen.
Ja, misschien de huisarts...
Maar volgens mij was het zo dat inderdaad de huisarts al een soort van voorlopige diagnoses moet stellen, zodat hij een beetje weet welke kant het op gaat.
Oh ja.
En dan, zodra je hulp gaat zoeken, moet er gewoon in je dossier een diagnose komen. Omdat anders, heb je geen recht op die zorg, omdat die de zorgverzekering heeft iets nodig.
Ja, ze dat willen ze weten wat er met je mis is.
Ja, precies. Maar dat maakt het meteen ook heel ingewikkeld. Want daarvoor is het systeem nooit bedacht. Zeg maar, diagnoses zijn bedacht om communicatie te verbeteren. Dus om therapeuten samen met elkaar te kunnen laten praten over wat een cliënt heeft.
Mm-hmm.
Maar we gebruiken die woorden nu als een soort van vergoeding van zorg. Voor vergoeding van zorg. En we doen alsof het wetenschap is. Maar eigenlijk is het gewoon een bedacht woord voor iets wat niet te meten is, zoals koorts. Maar gewoon een indicatie zou moeten geven. Ja, dus dat.
Ja, duidelijk. Ik had gevonden hoe vaak dat dan misgaat.
Mm-hmm.
Blijkt uit onderzoek van de GGZ dat de gezondheidszorg binnen het GGNet verkeerde of verouderde diagnoses geven.
Mm-hmm.
En dat dat dus bij een kwart van de ernstige psychiatrische patiënten van de Gelderse instelling GGNet zo is.
Ja.
Dus een kwart van de ernstige psychiatrische patiënten van de Gelderse instelling, die hebben een verkeerde of verouderde diagnose, blijkt uit het onderzoek van de GGZ.
Ja, want een diagnose wordt vaak op het begin gesteld, maar mensen veranderen en problemen veranderen. Dan kunnen andere dingen op de voorgrond gaan treden en er kunnen dingen minder worden. Waardoor, als jij dezelfde diagnose maar blijft houden, dat is raar eigenlijk. Want je problemen veranderen ook.
Ja.
En hoe je ermee omgaat verandert ook. Dus
het is geen puistje die altijd op dezelfde plek blijft zitten.
Precies. Ja. En daardoor zijn dus heel veel diagnoses verouderd. En verkeerde diagnoses gebeurt gewoon ook gewoon heel vaak. Ja.
Ja.
Ja, het is echt best wel schrikken. Het is ook toen ik werk heel graag met ervaringsdeskundigen. Omdat ik het belangrijk vind om niet alleen een verhaal van één iemand te vertellen. Maar ik wil een soort van podium geven aan mensen die dat ook willen delen. Maar niet per se met hun gezicht in de picture willen. Dus ik heb verhalen verzameld van ervaringsdeskundigen. En het was best wel schrikken hoe makkelijk ik eigenlijk aan mensen kwam. Ik heb vrijwel geen moeite hoeven doen voor de verhalen. Er zijn zoveel mensen die mij deden connecten van, yo, ik heb dit.
Eigenlijk dat het heel moeilijk is om dit soort cases te vinden.
Eigenlijk
zeg maar.
Ook precies. Eigenlijk wil je niet dat het zo makkelijk is. Weet je? Dat betekent gewoon dat het echt heel vaak gebeurt.
Ja.
Het is eerder regel en uitzondering. En dat vind ik echt heel erg.
Ja, het is ook, het kan ook gewoon echt kwaad doen bij iemand, lijkt me.
Ja, het kan heel minimaal dat je bijvoorbeeld een diagnose krijgt en dat iets met je. Stel voor je krijgt de diagnose depressie. Dat is best, voor sommige mensen is dat best kut om te horen.
Ja.
Want je krijgt alsof een bevestigd, oh inderdaad, er gaat iets mis bij mij.
Mm-hmm.
Daar kun je mee gaan identificeren.
Mm-hmm.
Je kunt je daar kut door gaan voelen. Dat zijn dingen die sowieso kunnen gebeuren. Maar het kan ook nog veel erger. Het kan ook dat jij medicatie krijgt toegeschreven die niet past bij jouw probleem. Waardoor je jarenlang verkeerde medicijnen slikt.
Ja.
Waar je daarna ook weer van moet afkicken.
Mm-hmm.
Dus er zijn mensen gewoon jaren van hun leven kwijt hierdoor.
Ja, heftig. Ik heb ook verhalen gehoord dat met depressie dan, dat dan genetisch is en dat je er maar mee moet leren leven.
Mm-hmm.
En dat dan ook fout gaat. Dus dat is eigenlijk misschien wel de diagnose die goed gaat, maar vervolgens ook de...
Ik weet niet, ze zeggen altijd, het gaat niet weg, maar je leert ermee omgaan. Maar ik weet niet, ik denk als je geloof dat shit weg kan gaan. Oh, ik zie iemand op het dak staan. Ik was afgeleid.
Wow, op het dak?
Ja. Zie je niet?
Wow.
Ja.
Zou er een dakterras zitten?
Ja, geen idee. Oké, wat vroeg je alweer?
Ik
weet het.
Wat is dat dan ook vaak een soort van verkeerde diagnose?
Vaak hoor je mensen zeggen, ja, je leert ermee omgaan. Weet je wat, het gaat niet weg, je leert ermee leven. Maar ik persoonlijk ben van mening, als jij gaat accepteren dat het zo is, dan heb je ook heel weinig energie om het te veranderen, om er iets aan te doen, aan te werken.
Mm-hmm.
Want dat is ook wat vaak gebeurt, dat mensen zich dus gaan identificeren met hun borderline bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En dan worden ze borderline. Ze zijn niks anders meer dan borderline. En ik geloof wel in dat, oké, ik heb borderline, maar ik ben veel meer dan mijn borderline. En ik kan werken aan mijn borderline.
Ja.
En soms speelt die zogenaamd op. Maar ik heb ook dagen nergens last van.
Ja.
En als jij gaat zeggen, het gaat nooit meer weg, je leert mee leven, vind ik klinken alsof je maar gewoon moet accepteren hoe het is.
Ja.
Terwijl als je dat niet wil accepteren, dan kun je daar gewoon aan werken. En dan kun je gewoon...
Ja, je kunt, denk ik, ook al gaat het dan niet helemaal weg, je kunt wel alsnog beter mee worden, zeg maar.
Ja, precies.
Ja, best wel raad het dan een soort van zo'n conclusie zo snel getrokken of van je succes mee.
Ja.
Je kunt er toch niks aan doen.
Ja.
Dat is heel raar. Net had het over, oh ja, dat dan dus een diagnose te snel wordt gesteld en dan met medicijnen ook fout gaat.
Mm-hmm.
Maar dat is natuurlijk niet alleen met depressie, dat kan ook met andere
diagnoses. Ja, dat kan ook, dat kan met van alles zijn.
Ik zou bijvoorbeeld denken aan bijvoorbeeld kinderen van 10 die dan
Ritalin krijgen.
Ja, die volgepropt worden met Ritalin.
Ja, en ik zeg ook niet dat medicatie per definitie fout is. Ik geloof erin alleen dat je die keuze heel bewust moet maken. En dat je weet wat je doet en dat je ook blijft kijken of het echt doet wat het hoort te doen. En de hele farmaceutische industrie is weer een heel verhaal op zichzelf. Want daar zijn ook wel heel veel dingen die niet helemaal kloppen. Bijvoorbeeld dat volgens mij was het de helft van de mensen die dus de DSM opstellen. Dus die de diagnoses bedenken. Die hebben financiële belangen bij de farmaceutische industrie.
Oi.
Dat betekent dat zij geld verdienen als jij een diagnose krijgt.
Ja,
dat is echt... Ze hebben ooit een bevolking...
Dat klinkt al als een red flag, zeg maar.
En ze hebben ooit een bevolking getest. Ik weet niet meer waar. Ze hebben een heel grote groep mensen getest op welke diagnoses ze zouden hebben. En toen had iets van 80% van de mensen een diagnose.
Hmm.
Dat is echt heel veel.
Ja,
wie is dan
normaal, zeg maar. Precies. Ja.
Precies.
Ja.
Ik heb een kort project gedaan waarbij mensen een vorm moesten maken van hun diagnose. En dat ging over wat als diagnoses prestaties zijn. Dus ik ging kijken wat is voor mij iets waar ik trots op ben. En dat zijn meestal vakanties of reizen. En daar spaar ik dan magneetjes van.
Yeah.
Dus toen heb ik vormen laten maken als magneetjes. Dus je kon dan je diagnoses mooi exposeren op je koelkast.
Oh, yeah. Cool.
En het toffe eigenlijk was dat ik heb meerdere mensen met een depressie. En zij tekenden zo'n andere tekeningen. En dat ze hadden zo'n ander verhaal erbij. En dat zegt al, dat is precies wat ik zeg, weet je, dat is zo persoonlijk voor iedereen.
Je bedoelt dat, zeg maar, binnen de mensen die allemaal depressie hadden, ze hadden allemaal dus hele andere...
Precies, hele andere vormen tekenen, weet je. Dat is echt al genoeg.
Ja.
De een... Ja. Ja,
ja, ja. Klopt. Het zijn, zeg maar, mensen die een probleem hebben en die kun je in het hokje depressie schuiven.
Maar de kern is anders en de uiting is anders.
Ja.
Tuurlijk, daar zitten gelijkenissen in, maar...
En daarom heet het dus ook depressie en wordt het onder een paraplu... zeg maar gezet, maar
het
zijn wel andere regendruppeltjes.
Raad
het dat nog steeds zo... Eigenlijk is het een soort van andersom gaan draaien, lijkt het wel. Mensen hebben problemen, die worden geholpen. Er worden gelijkenissen ingezien en dat maakt het makkelijker om mensen te helpen.
Mm-hmm.
Maar vervolgens...
Ja, want het is...
Wordt het meteen daaraan gehouden en gaan ze dus altijd zo mensen helpen.
Ja. En
dus
dat is,
gaat tegen dan
krijg je dan krijg je symptoombehandelingen dus. Dat je gewoon alleen maar op uitingen eigenlijk gaat aan uitingen gaat werken. In plaats van naar die kern toe van, hey, waar zit het probleem? En je hebt Jim van Os, hij staat dus voor persoonlijke diagnostiek. En echt een super interessant man. want hij is dan... eigenlijk is mijn project heel erg gebaseerd op wat Jim van Os zegt. Dus over dat mensen persoonlijk behandeld moeten worden. En dat cliënten ook zelf mogen kiezen waar ze behandeld voor willen worden. Mm-hmm. Want soms heb je ook problemen waar je niet eens hulp bij wilt. Die wil je gewoon zelf doen.
Ja.
En
misschien heb je helemaal geen zin om over... Als je A, B en C als problemen hebt...
Ja.
Heb je misschien helemaal geen behoefte om A aan te snijden.
Ik kan voor mezelf als voorbeeld geven. Ik ben heel vaak doorverwezen naar eetstoornisklinieken. Maar ik wist gewoon dat niet het probleem was. Ik had wel een probleem met eten, maar het ging niet over eten. Het had zo weinig met eten te maken.
Ja.
En
het zat veel dieper.
Het zat veel dieper, precies. En in een eetstoornis-kliniek werd er alleen maar gekeken naar mijn gewicht en naar hoeveel ik at en hoe ik dan at. Terwijl het ging niet over eten.
Nee.
Ik moest behandeld worden voor andere dingen. En toen ben ik achteraf heel blij geweest dat ik dus die behandeling heb afgewezen.
Ja. Ja, en als je die keuze krijgt, dan kun je ook aangeven van, hé, maar dit is niet
de
kern van het probleem.
En ik denk dat dat vaak mensen ook vergeten. Je mag nee zeggen tegen een behandeling. Je mag nee... Het is niet dat je niet geholpen wilt worden of dat je lastig bent als je bepaalde dingen niet doet of niet wil doen. Het is juist heel sterk als je aangeeft, ik merk dat dit niet voor mij is.
Ja, ik heb ook het idee dat je misschien niet snel doorhebt dat je dat mag.
Want je bent vaak al blij dat je...
Is, zeg maar.
Ja, ik denk, je bent vaak al blij dat je hulp krijgt, weet je wel. Je hebt al maanden op een wachtrij gestaan.
Ja. Ja.
Dan denk je, ja, oké,
en je wil ook wel maar geholpen worden, ja, want je wil dat er een soort van oplossing komt of zo. Ja. Maar, en ik denk dat je ook misschien ook wel snel denkt van, oh, wat zij zeggen zal wel goed zijn.
Ja, ja.
En terwijl, ja.
Het is niet erg om af en toe, ja, even twee keer na te denken of je iets wel echt wil doen.
Ja. Ja, en ook misschien kijken van, past dit wel echt bij mij? En is dit waar ik voor geholpen word? Mm-hmm. En is dit een manier?
Mm-hmm. En natuurlijk, je moet, ik geloof wel in dat je uit je comfortzone moet getrokken worden. En
ja,
ik, bijvoorbeeld, ik heb een groepstherapie gedaan. En ik dacht op het begin ook, the fuck, ik ga niet in groep. Ik dacht het clichébeeld groepstherapie. Ik ga
hallo,
niet,
my name is, ja.
Ja, ik dacht, dat ga ik helemaal niet doen. Dat vind ik helemaal niet, dat lijkt me helemaal niks. En ik heb dat uiteindelijk wel gedaan. Dat is super hulpzaam. Yeah.
Behulpzaam.
Ja.
Ja, maar ik denk ook dat dat komt door gewoon in de films en de clichébeelden en zo, dat die, als jij kliniek tegen mij zegt, dan denk ik aan een heel wit ziekenhuis met alleen maar huilende mensen of zo, weet je wel.
Ja.
Dus dat is een soort van beeld die de mensheid heeft in de wereld heeft gebracht, denk ik. Ook vroeger dan, als je dan naar een psychiater ging, was je ook wel raar, toch?
Mm-hmm.
Dat was ja. Als je dat dan dat op de middelbare school zei, dan wil je, dat wil je eigenlijk misschien dan niet eens zeggen of zo. Mm-hmm.
Ja, er zit gewoon nog heel veel schaamte.
Ja.
En er zit nog heel veel schaamte en er is nog een groot taboe. En dat wil ik veranderen.
Ja.
Dat is niet nodig.
Nee. Mijn moeder zegt altijd, iedereen kan wel een psychiater gebruiken ook.
Ja.
Want het is letterlijk praten over hoe je je voelt en jezelf verbeteren. Dus. Mm-hmm.
En 7 op de 10 mensen krijgt te maken met psychische klachten. Dus waarom zouden we daar nog raar over doen? Als de meerderheid van de mensen ooit wel eens struggelt.
Ja, inderdaad. Ja, dat gewoon. We kunnen gewoon praten, jongens. No worries. We hebben een mond. Het is niet alleen maar om te eten of niet te eten. Ja. Ja, maar toch is het dus wel moeilijk. Want je wil aan de ene kant die dokter vertrouwen in dat hij weet wat die voor jou kan betekenen.
Mm-hmm.
Maar aan de andere kant is dus wel dat het dus misschien helemaal niet de goede manier is. En dat je dus,
ik denk dat je voor alles open moet staan en ook dingen moet proberen. Maar wel altijd kritisch blijven. En bij jezelf blijven. En je intuïtie blijven volgen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dat is wel echt heel belangrijk.
Ja, want hoe,
ik wil ook niemand bang maken. Zeg maar, weet je wel, ik ben ook heel bewust dat als ik dit nu zeg tegen mensen, dat ik wil niemand bang maken voor de GGZ. Weet je wel, als er iets is, zoek hulp. Dat is niet zo mooi als shit oplossen met jezelf. En het is helemaal niet erg als je iemand, als je daar hulp van een ander bij krijgt. Dat is alleen maar heel knap en dapper dat je dat durft.
Ja.
Maar ben wel kritisch in wat voor hulp je krijgt. En blijf altijd bij jezelf. Dat is echt heel belangrijk.
Ja, en mocht het nu dus voorkomen dat je een diagnose krijgt en je krijgt er een soort van naar buikgevoel bij van, is dit het wel?
Mm-hmm.
Dan
vraag het gewoon.
Vraag het en weet je het wel zeker. En uit dan je twijfels erover misschien. Want ik kan me ook best voorstellen dat je soms zelf niet eens denkt dat het tussen aanhalingstekens zo erg is.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld stel, je voelt je heel erg naar een burn-out toe, maar je weet niet echt of dat het is. Hoi, dit ben ik, Susanne uit de toekomst. En ik wil eventjes een feitje toevoegen aan deze podcast. Ik heb Amber later namelijk nog gesproken en ze wil nog iets toevoegen aan het feit over een feit over de burn-out. En ik ga hem gewoon eventjes netjes voorlezen, want dan is het duidelijkste. Zet je schrap. Burn-out is geen DSM-diagnose die recht heeft op de zorg binnen de basis- of gespecialiseerde GGZ. Dat betekent dat mensen hier geen vergoeding voor krijgen. Je kan wel behandeling krijgen, maar dan moet je hem dus zelf betalen. Wat er dan vaak gebeurt, is dat er een depressie van gemaakt wordt, zodat mensen toch een vergoeding krijgen. Je bent verplicht de vragen bij een levensverzekering eerlijk in te vullen. Hier teken je voor als je op het aanvraagformulier. Je kan al altijd liegen, maar als ze hierachter komen, bijvoorbeeld moet je gaan uitkeren. Ze zullen je uitkeren omdat je hebt gelogen en kunnen je dus ook onder de betalingsverplichting uitkomen. Dus dat is allemaal niet best. Als je dus wel eerlijk invult dat je een depressie hebt gehad, dan kun je een hogere premie terechtkomen. Of ze kunnen je weigeren. Dus dit is echt... Dit is heftig. Laat het even inzinken. Dan bliep ik nu weer terug naar het verleden, naar de podcast die al opgenomen is. Oké, doei!
Nee. Ik weet ook dat tot een paar edities geleden stond homofilie nog erin als een diagnose. Dus dat zegt echt iets over de betrouwbaarheid van het boek.
Ja. Wie heeft dit geschreven?
Dat is een... Ik weet niet hun namen. Nee. Maar het is een groep mensen die dus die diagnoses opstellen. Een diagnose is eigenlijk een naam die wordt gegeven aan een bundel van klachten. En die klachten ofwel symptomen worden gecategoriseerd in het DSM. De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Oké. De verschillende symptomen samen vormen dan één of meerdere diagnoses. En de functie van een diagnose is van origine dus communicatie verbeteren. Dus dat iemand in... verschillende talen met elkaar kunnen spreken over wat iets is.
Ja.
En om richting te geven aan de behandeling. Dus dat je inderdaad mensen een beetje in een hokje kunt stoppen. Maar nu worden echt hokjes gemaakt natuurlijk. Maar het was van origine gewoon om richting te geven. En verder is het handig voor de academische wereld. Omdat er zo makkelijk onderzoek gedaan kan worden. Naar zogenaamde evidence-based behandelvormen. En dat betekent dat iemand in Amerika met een depressie dan kan worden vergeleken met iemand in Afrika met een depressie. Wat ook heel dubbel is, want dat zijn twee hele andere landen. Dus...
Hele andere omgeving.
Precies, dus
ja.
Het is al gek eigenlijk dat we die dingen vergelijken met elkaar.
Ja.
En dan kom ik meteen bij de kritiek die ik dus heb op diagnoses. Het voornaamste gevolg van een diagnose is dat je behandeld kunt worden binnen de GGZ... Alleen de nadelige effecten liggen iets ingewikkelder. Er zitten best wel wat haken en ogen aan diagnosticeren. En ik kan een paar dingen opnoemen. Namelijk dat psychische stoornissen zijn gebaseerd op rapporteerbare symptomen. Dat klinkt wetenschappelijk correct. Maar de criteria uit de DSM zijn nauwelijks gesteld op wetenschappelijk bewijs. Een diagnose blijft altijd een interpretatie. Dus een combinatie van de behandelaar en de cliënt. Een depressie is niet te meten zoals koorts dat is. Naast dat de symptomen zelf interpreteerbaar zijn en subjectief, is de mate van last dit ook. Terwijl last is een van de punten die je moet tikken, zeg maar, om een diagnose te krijgen. Maar hoe erg ik van iets last ervaar, is misschien heel anders dan hoe erg last jij van iets ervaart.
Mm-hmm.
Er wordt in het DSM weinig tot geen rekening gehouden met de culturele context van een cliënt. Terwijl normen en waarden heel erg kunnen verschillen. En daar wordt heel vaak niet naar gekeken. Bijvoorbeeld gay zijn. Als er alleen maar... meisjes zitten met een vriend thuis en dat huisje, boompje, beestje verhaal. Hoe kun je dan
zo'n persoon tot een bepaald punt helpen?
Ja,
zeg maar.
Precies. Of ik geloof heel erg in de kracht van ervaringsdeskundigen. Omdat die weten waar ze het over hebben.
Ja.
En ik zeg niet als je geen ervaringsdeskundige bent, dat je dan niemand kunt helpen. Maar ik geloof wel echt dat ervaringsdeskundigen nodig zijn voor een goede behandeling.
Ik heb ook het idee dat mensen het heel fijn vinden om met iemand te praten die een soort van hetzelfde heeft meegemaakt.
Ja.
Of meer kan inleven, zeg maar.
Ja, precies.
Want als iemand een studie heeft gedaan en tot een bepaald punt mee met jou kan denken, dan is dat heel fijn. Maar die kan misschien niet helemaal begrijpen hoe jij je voelt. En dat kan ook zijn in een werkveld waar je werkt.
Ja.
Als jij in een hele creatieve sector werkt en niet een 9-to-5 job hebt en daardoor depressief raakt of zo, of iets anders, dan kan die persoon niet zeggen, ja maar je moet even je hoofd uitzetten als je thuis komt van werk.
Ja,
want dat kan niet, want je bent een creatief persoon en je zet je hoofd niet uit van werk, want je leven is je werk. Dus dat soort dingen zijn dan kun je ook niet in relaten, zeg maar.
Nee, en dat zijn dingen waar dus bij diagnoses geen rekening mee wordt gehouden.
En als iemand toevallig wel meer weet van die mindset, of misschien dat het een soort van mix kan worden.
Ja, ja.
Met jouw project. Want we hebben nu best wel duidelijk wat het probleem is en Mm-hmm. De haken ogen ook wel een beetje wat dus veranderd mm-hmm. moet worden.
Mm-hmm.
Maar met jouw project heb jij de diagnose to go gemaakt.
Ja, ik heb de diagnose to go gemaakt en dat is een fiets. Want mijn werk vindt altijd plaats in de publieke ruimte. Ik geloof heel erg in de kracht van de toeschouwer meetrekken in je werk. Dus, want ik ben van mening dat wanneer jij een werk doet in plaats van alleen ziet, dan moet je gaan nadenken over wat je ervan vindt. Dus dat was best wel lastig om dat nu met corona te doen, want ik mocht niet dicht bij mensen komen natuurlijk.
Ja.
Dus ik heb toen gekeken wat wel nog kon en ik kon wel door de stad fietsen. Dus ik heb een fiets gemaakt, de diagnose to go. En de diagnose to go is eigenlijk een uit de context getrokken intakegesprek bij een therapeut. Dus het is eigenlijk, er worden vragen gesteld die je ook krijgt bij een intakegesprek bij de GGZ. En vanuit die vragen worden diagnoses op jou geplakt. Dus eigenlijk fietst die fiets rond en kun je zo gediagnosticeerd worden.
Ja.
Om dus te laten zien hoe dubbel dat is, dat mm-hmm. je na dat ene gesprek al een diagnose kunt krijgen.
Ja, als je de video wil zien van hoe de fiets eruit ziet, dan moet je even naar Instagram toe. En dan is het diagnoses
laagstreep to go. Ja,
en dan toe en dan laagstreep go. Ja. En je kunt ook anders eventjes op de Suzanne Maak zetten, want die staat dan ook, die post ik even. Dus yes. Dan komt dat.
Nice.
Dus kun je, maar volg dat op Instagram. Want de fiets heeft ook, is helemaal wit en zo'n diagnose to go bord. Mm-hmm. En dus ook een soort van bureautje met een map met die vragen.
Ja, ja.
En dan,
het ziet er heel...
ja, dan heb je een beetje een beeld bij of zo.
Ja, ja.
Ja.
En ik heb dan, omdat ik heel graag een beweging wilde toevoegen aan die fiets. Dus een soort van actie, een soort pay it forward ding. Dat was een van mijn ontwerpeisen. En daardoor heb ik dus bedacht dat er dat je fietsbel wit kon verven. En als je dus een witte fietsbel hebt, dan vraag je eigenlijk, dan sta je voor meer aandacht voor diagnoses. Dus verf vooral jullie fietsbel wit.
Ja, aandacht iedereen. Verf je fietsbel wit. Ja.
En,
koop een fietsbel en verf die wit.
Ja, en ik heb dan ook fietsbellen verspreid door de stad. En, maar het is vooral het doel dat mensen zelf die fietsbel wit gaan verven. Het is echt een hele kleine moeite. Maar ik geloof erin dat als wij honderden witte fietsbellen op straat hebben, dan krijg je wel aandacht voor iets, weet je wel.
Ja.
Dus dat.
Ja, en je hebt dus ook bij random mensen op straat die die vragenlijst doorgenomen met dus een uiteindelijke diagnose voor ze.
Ja, ja.
Hoe reageerden die mensen daar dan op?
Mensen, op het begin vinden mensen het grappig.
Ja.
En als ik dan de diagnoses geef, dan zie je mensen schrikken. Je ziet gewoon in hun gezicht dat ze denken, hey, what the fuck. Dus dat is heel leuk. En ik heb ook gemerkt dat vooral het gesprek wat je daarna voert met mensen over het project, waar mijn project dan over gaat, dan ben je schrikken. Weet je wel, ik kom dan aan met mijn verhaal en mensen schrikken daar best wel van dat het zo gaat. Mensen hebben er geen weet van.
Ja.
En het is ook schrik hoeveel mensen er wel weet van hebben. Dus ook weer hoeveel mensen het letterlijk hebben meegemaakt.
Ja.
Of iemand kennen die het heeft meegemaakt.
Mm-hmm.
En dat.
Ja. Mooi.
Ja. Er moet over gepraat worden, over dit onderwerp. Daarom doe ik dit. Het is echt een heel groot probleem. En er verliezen mensen gewoon stukjes van hun leven op dit moment, omdat ze verkeerde behandeling hebben gehad. En gewoon jaren niet hebben kunnen functioneren, alleen maar door dit systeem wat is opgebouwd. Dus ik wil echt aandacht voor dat probleem.
Ja.
En check ook de Instagram voor
theoretisch. Check diagnoses -to-go.
Yes. En er staat ook theoretisch onderzoek en dan zie je de witte fietsbelactie en je ziet de diagnose to go fiets.
Ja, dus het is ook niet alleen een leuk Instagram, het is vooral ook voor meer informatie. En
ook er staan ook verhalen van ervaringsdeskundigen. Die zijn dan ingesproken door acteurs. Die dan de verhalen die zij mij hebben die ze hebben willen schrijven, die worden dan voorgelezen.
Ja, dus dat is heel interessant. Als je dan deze podcast hebt geluisterd, kun je dan die gaan luisteren.
Ja.
Want dan kun je meer verdiepen in het onderwerp. En kun je ook vertellen aan andere mensen hoe het zit. Met ook wat onderbouwing. Want ik heb het idee dat als je dit aan andere mensen vertelt, dat er vragen gaan komen. En dan weet je er meer over. En je kunt educate yourself. Dus dat. Ja, heel erg bedankt voor het luisteren. En bedankt voor het verven van je witte, van je nu witte fietspel.
Ja, en stuur mij een filmpje van je witte fietspel. Ja. Dan kan ik die delen in mijn story.
Ja, tag Amber, tag Diagnoses to go voor de fietspel als je dat hebt gedaan. Wat je nu natuurlijk gaat doen. Dus dank je wel daarvoor. nou ja, dus dat. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En de volgende keer weet ik niet waar we het over gaan hebben. Maar dat wordt vast ook heel interessant. Maar dan weer met een andere gast. Oké, doei!